Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 97, de versen 6 en 7. Psalm 97, de versen 6 en 7. Psalm 97, vers 6. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smart. Uit Gods heilig woord en de schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u, lieden, ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt en derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Hier eindigt onze schriftlezing. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze dag midden in de week, na de gedenkdagen die achter ons liggen, zijn we samengekomen om uw woord te onderzoeken. Om onze harten uit te storten in het gebed voor u. Om uw woord te zingen wanneer we de oude psalmen aanheffen. En om samen te komen in deze dienst van woord en van gebed. En we vragen u, wilt u in ons midden zijn? Want alleen uw komst is het die ons heilvol maken kan. Alleen uw tegenwoordigheid is het die ons genade en gunst kan schenken. Heren, wilt u dan in ons midden zijn? Wilt u geven dat alle hindernissen in de prediking van uw woord weggenomen mogen worden? Wil ons hart reinigen, omdat wij een geopend hart ontvangen om uw woord in ons hart te ontvangen en door te geven? Wilt u onze lippen openen, omdat we vrijmoedigheid ontvangen mogen om uw woord te spreken? En laat het zo mogen zijn dat uw woord gesproken mag worden onder de bedouwing en de bediening van uw genade. Wil dat ook geven wanneer wij luisteren. U weet, ook wanneer we samengekomen zijn in het midden van deze week, dat er zo heel veel gedachten kunnen zijn die ons van uw woord afbrengen. Heren, wilt u zelf onze gedachten stilzetten en onze gedachten gevangen leggen onder de majesteit van uw woord. Opdat wij uw woord mogen horen en uw woord mogen verstaan. En opdat uw woord een kracht mag zijn in ons leven tot zaligheid. We bidden van u, wilt u zijn met hen die u niet kennen. Bijzonder wanneer we in deze week na paasfeit samen over een gedeelte van uw woord na willen denken. Wat bijzonder de nadruk legt op de opstanding van Christus. Bidden we u. Wilt u als de opgestane paasvorst in dit uur onbekeerde mensen te sterk worden. Voor u kon het graf niet gesloten blijven. U hebt de dood overwonnen. O God, wil ook de dood die van nature heerst in het leven van hen die vreemd zijn aan uw genade. Wilt u die dood verbreken En wilt u alle stenen van hun hart afwentelen. En wilt u zelf tot hun hart spreken. En ontdekken aan hun eigen tekort en aan hun eigen schuld. En hen leren op gebogen knieën te vragen om die genade die u onverdiend aan zondaren wilt schenken. Denk aan hen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Die iets zien van hun nood en van de nood van hun bestaan. Maar die zichzelf niet kunnen helpen. Die als het ware adreslozen zijn. Ze kunnen zich en durven zich niet scharen bij uw kinderen. Ze kunnen zich ook niet meer scharen bij deze wereld. Zonder adres. Zonder dat ze een naam hebben. Maar ook u weet waar zij wonen. U weet van hun vragen en van hun noden af. Ze zijn met hun zuchten en met hun zorgen niet verborgen, omdat u alles ziet en alles weet. Heere, wilt u dan op deze avond hen verheugen in uw bedehuis. En geven dat dat genadewoord van uw opstanding in hun hart verwerkelijkt mag worden en toegepast mag worden. En dat ze zien mogen op een opgestane paasvorst, die verrezen is. Om zichzelf te vertonen aan twijfelenden, aan mensen die in hopeloosheid neerzaten, aan armen en aan verslagenen. Heere, wil dat ook deze avond doen en aan armen uit genade uw hulp ter verlossing tonen en hun zielen gadeslaan. Wil ook uw kinderen onderwijzen. Wil uw kinderen genezen als de grote heelmeester van alle dodigheid en dorheid in hun hart. En u weet dat ook uw volk zo vaak gebukt kan gaan onder dodigheid en dorheid. En het is alles eigen schuld. Want wij dwalen af. En wij brengen de dorheid over ons eigen leven. O God, wil u zelf de nevels van dorheid en dodigheid wegnemen. De harten van uw kinderen verlevendigen. En in herinnering roepen wat u vroeger hebt gedaan. Hoe u hen opgezocht hebt in uw vrije genade naar uw soeverein welbehagen. Wil u vernieuwen wat u vroeger in hun leven hebt gesproken. En willen tonen dat u nog dezelfde bent. Heere, dat uw kinderen in dit uur, op deze stille woensdagavond midden in deze week, u mogen ontmoeten. Want dat is het grootste. Dat heeft uw kerk ook nodig. Om steeds weer u te ontmoeten, van zichzelf afgebracht te worden, ontledigd, uitgeschud, om u alleen over te houden en op u alleen te hopen en alles van u te verwachten. Heere, wil uw kinderen dieper inleiden in de verborgenheden van uw woord en van uw heil. Wil u ze inleiden opdat ze verstaan mogen wat het betekent dat gij gestorven zijt en opgewekt om een volk uit de duisternis los te kopen, te verlossen, wat zichzelf niet verlossen kan. En om dat volk te bekleden met de klederen van gerechtigheid. Heere, wilt u uw kinderen onderwijzen, omdat ze die kennis, de zekere kennis van het ware geloof, meer en meer ontvangen mogen. De bidden van u wilt u de gehele gemeente gedenken. Wees met ons zoals we hier zijn. Wilt u ook zijn met hen die hier niet kunnen zijn. Met hen die hier niet kunnen zijn omdat ze moeite hebben om de taal te verstaan. Met anderen die om andere redenen hier niet kunnen zijn. Wilt u bijzonder ook zijn met hen die ziek zijn. En geven, Heere, dat zij die in moeitevolle omstandigheden verkeren. Door ziekte, door pijn, door moeite, dat ze door u opgezocht mogen worden en dat ze het woord in hun leven mogen ervaren, de kracht van dat woord, dat u de moeite en het verdriet, ook ziekte en pijn aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. Heren, willen dat leren, om alles in uw hand te leggen en alles van u te verwachten. Wees met ons zoals we hier zijn. Wilt u geven dat wij allen, wie we ook zijn, onderricht uit uw woord mogen ontvangen. U weet dat er verschillende onder ons zijn die misschien moeite zullen hebben om gedeelte van de preek te verstaan. Heere, wilt u, die toch de God zijt van het Pinksterwonder, het zo maken dat ook wanneer de taal misschien soms moeite geeft, dat we uw woord mogen begrijpen, verstaan, en dat de betekenis van uw woord door mag dringen tot in ons hart. Geef, Heere, dat we in dit uur een zegen mogen ontvangen. Verdiend is dat niet. Wij moeten belijden voor uw heilig aangezicht, dat als u met ons in het gericht zou treden, wie van ons zou kunnen bestaan. Maar wilt u redenen nemen uit uzelf. En om Christus Jezus wil op ons neerzien, aan ons denken. En uw genade met kracht over ons uitstorten. Heere, onze ogen zijn op u. Wij verdienen het niet. Maar zou u het willen doen? Omdat het toch uw eigen werk is. En omdat het toch uw eigen naam is. Waarbij ge gezworen hebt dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Dat gij daar in het midden zou zijn. O God wil dat doen. Uit onverdiende gunst. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 141, het eerste, achtste en negende versen. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 141, vers 1, vers 8 en vers 9. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden. Het achtste vers, men heeft ons wreed van een gereten. En het negende vers, toch op u zien mijn schreiende oog.
I have to.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit de derde psalm, het tweede vers. Psalm 3, vers 2, aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking in dit ogenblik is 1 Korinthe 15, daarvan het achtste vers. 1 Korinthe 15, vers 8. En we lezen daar het woord van God en onze tekst. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Geliefde gemeente, in deze woorden hebben we een getuigschrift. Het is een getuigenis van de apostel Paulus over zichzelf, waarin hij zegt wat aan hem gebeurd is en wat daardoor in zijn leven heeft plaatsgevonden. En u heeft een getuigschrift over onszelf in dit leven nooit zoveel waarde. Want meestal wanneer wij over onszelf spreken of van onszelf getuigenis moeten afleggen, dan poetsen we de dingen heel wat op. Dan geven we een getuigenis van onszelf dat veel mooier is dan de werkelijkheid. Dat komt omdat wij zulke hoge gedachten hebben van onszelf. Maar dit zelfgetuigenis waarin Paulus over zichzelf schrijft, laat ons niet zien van een man die hoge gedachten heeft van zichzelf, maar het tekent ons iemand die heel laag heeft leren bukken, die zichzelf heeft leren kennen, die zichzelf verfoeit in stof en as, die niets goeds over zichzelf meer weet te zeggen, die alle goeds aan de Heere Jezus Christus, aan God toeschrijft. En over dat getuigschrift van deze getuige Paulus willen we samen nadenken. En het thema voor de prediking is de laatste paasgetuige. Want Paulus zegt in dit getuigschrift dat Christus ten laatste aan hem verschenen is. En dat hij ten laatste ook door hem is gezien. De laatste paasgetuige. Daarin zegt Paulus wie hij is voor Christus. Ik ben een ontijdig geborene. En in de tweede plaats, daarin zegt Paulus wie Christus is voor hem. Hij, de verrezene, is van mij gezien. De laatste paasgetuige. Daarin zegt Paulus wie hij is voor Christus. En ten tweede wie Christus is voor hem. Inderdaad, Paulus spreekt hier over zichzelf. Hij spreekt hier over zichzelf als de laatste getuige van Paas. En het is in deze brief aan de Korintiërs dat Paulus met nadruk wil bewijzen dat Christus' opstanding een feit is. Niet een ijle fantasie, uitgedacht door sommige discipelen en vrouwen die overstelpt waren door verdriet en in hun verdriet misschien visioenen gezien hebben. Nee, de Heer Jezus Christus is werkelijk opgestaan. En hij noemt de bewijzen. Dat woord heb ik ontvangen. En dan bedoelt Paulus niet als een mensenwoord, maar ik heb het ontvangen van God, van de Heer zelf. En er zijn ook een hele reeks van getuigen die kunnen bevestigen dat Christus werkelijk is opgestaan. Dat de opstanding geen fabel en geen verzinsel is, maar een feit. En dan noemt hij in het begin van 1 Korinthe 15 al de getuigen op. Hij zegt dat de Heere verschenen is aan Cephas, dat is aan Petrus, aan Jacobus. Dat hij verschenen is aan 500 broederen, dat is 500 discipelen op eenmaal. Dat hij verschenen is aan vrouwen, aan vele anderen. En als hij dan zijn reeks van getuigen, die alle getuigen zijn dat Christus werkelijk is opgestaan, als hij de reeks van getuigen afsluit, zegt hij: en ten laatste, is hij ook van mij gezien, als van een ontijdig geboren. En de vraag komt onmiddellijk op: wanneer heeft Paulus de opgestane Christus gezien? Want hij zegt in het begin van 1 Korinthe 15 heel duidelijk dat al deze apostelen, Simeon Petrus, de 12 apostelen, Jacobus, dat ze de opgestane Christus hebben gezien. En dan bedoelt hij met deze oog, met hun eigen oog. Is hij na de opstanding aan hen verschenen gedurende de 40 dagen dat de Heer Jezus Christus hier op aarde gebleven is, na de opstanding tot aan zijn hemelvaart. Ze hebben hem gezien met hun eigen oog. En van die 500 broeders zijn er nog heel veel in leven. De Korintiërs zouden het aan die 500 broeders kunnen vragen. En de 500 broeders zouden zeggen: inderdaad, wij hebben hem gezien met deze oog. Maar dat heeft Paulus toch niet. Paulus was die tijd van het Pasen waarschijnlijk toch niet in Jeruzalem. En we weten zeker dat Paulus, ook al was hij dan misschien in die tijd in Jeruzalem, geen verschijning van de Heer Jezus Christus heeft gehad. Want in die tijd was Paulus nog een fariseer. Was misschien het zaad van de haat tegen de christenen al in zijn hart gezaaid. En we weten het dat de Heer Jezus Christus als de opgestane paasvorst in die 40 dagen niet aan zijn vijanden is verschenen. Maar alleen aan zijn vrienden. Alleen aan de vrouwen. Aan Simon Petrus en Jacobus, aan de apostelen. Zo in die 40 dagen heeft Paulus Christus niet gezien. Er is maar één antwoord op die vraag. Wanneer heeft Paulus de opgestane paaskoning gezien? Dat is, hij heeft Christus gezien in het grote ogenblik van zijn bekering op weg naar Damascus. Toen de paasvorst vanuit de hemel Paulus riep: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nee, toen heeft Paulus Christus niet gezien met deze ogen. Want deze ogen hebben alleen een verblindend licht gezien. Maar zijn oren hebben de stem gehoord. En met zijn hart heeft hij verstaan. Dit is de paasvorst. Met zijn geestelijke ogen heeft hij gezien. Dit is Jezus de Nazarener, die nu als de verheerlijkte koning tot mij spreekt. En ook al heeft hij met deze lichamelijke ogen Christus niet gezien, toch zegt Paulus, dat wat ik beleefd heb op de weg naar Damascus, toen ik Christus heb ontmoet, dat is niet minder een bewijs dat hij is opgestaan dan toen hij lichamelijk verscheen aan Petrus. Die verschijning van Christus op weg naar Damascus is net zo werkelijk geweest, heb ik net zo diep beleefd, als dat Petrus en Jacobus Christus met hun ogen hebben gezien. Want mijn hele hart getuigt, ik heb hem gezien toen hij sprak tot mij op de weg, toen hij mij neervelde. Toen was ik de laatste van al de apostelen die de kracht van de opgestane paasvorst heb ervaren en die de verschijning van de opgestane paaskoning heb gezien. Ik heb hem gezien inderdaad als de laatste, als de minste. Paulus zegt in onze tekst, als een ontijdig geboren. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Een uitdrukking die in onze tekst heel belangrijk is. En wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt, en ten laatste is hij van mij als een ontijdig geborene gezien. Wat bedoelt hij met de woorden, een ontijdig geborene? Wel gemeente, wanneer we de oorspronkelijke tekst raadplegen, dan gebruikt Paulus een heel plat woord. Veel platter dan het Hollandse een ontijdig geboren. Hij bedoelt met dat woord eigenlijk dit. Ik ben gezien als een kind wat niet voldragen is. Als een kind wat te vroeg geboren is. En wat geen levensvatbaarheid heeft. Dat is erg wanneer dat gebeurt. Wanneer een moeder in verwachting is. En het kind wordt te vroeg geboren. En het sterft of voor of in de geboorte. Omdat het niet leven kan. Wel, dat is het. Wat Paulus hier als beeld gebruikt. Een ontijdig geborene. Dat is een kind. Wat niet levensvatbaar is. Wat alleen maar sterft, omdat het niet leven kan. En dat woord, een ontijdig geborene, een te vroeg geboren kind wat niet levensvatbaar is, wordt in de Bijbel meer gebruikt als iets verachts. We lezen in verschillende plaatsen in Oud- en in Nieuw Testament dat een ontijdig geborene iets was wat veracht was in het leven van de Joden, in het leven van het volk van deze dagen. U leest in Psalm 58 vers 9, als de psalmist bidt dat de Heere de vijanden mag verslaan en hij zegt, Heere, laat mijn vijanden zijn als eener vrouwe misdracht die de zon niet aanschouwt. Dat betekent in het tekstverband, laat ze een verachtelijke dood sterven. Laat ze veracht en versmaad zijn als een misdracht. En in Prediker 6 wordt het leven getekend van een oud man die vele kinderen heeft gekregen, die vele jaren leefde, die al het goede van deze aarde heeft genoten, maar die toch niet verzadigd werd van het goede. En die geen begrafenis kreeg. En niet leefde in de vreze des Heren. En dan vroeg de prediker aan toe, een misdracht is beter dan hij. Allemaal tekenen dat dat woord ontijdig geborene aanduiding is van iets wat veracht is. En vandaar wanneer Paulus zegt een ontijdig geborene. Ik was als een ontijdig geborene toen de Heere aan mij verscheen. Dan bedoelt hij daarmee uit te drukken. Ik was veracht. Hij bedoelt daarmee te zeggen. Ik moet mezelf vernederen. En met schaamte moet mijn gezicht bedekt zijn. Want toen God mij opzocht. Toen de paaskoning aan mij verscheen. Toen was er in mij niets wat naar hem vroeg. En niets wat naar hem zocht. Ik was een verachte. Er was geen leven in mij. Ik was niet levensvatbaar. Ik was als een ontijdig geboren. En Paulus verklaart dat in het volgende vers. Wanneer hij zegt, omdat ik als een verachte was toen Christus aan mij verscheen. Daarom ben ik de minste van alle apostelen. Ik heb geen recht om me op de borst te slaan. Ik was de verachte. Dood in mijn vijandschap en in mijn godsdienst. Ik was een ontijdig geborene. En inderdaad, Paulus heeft reden om dat te zeggen. Want wanneer we de omstandigheden zien waarin de Heere aan Paulus verscheen voor het eerst op die weg naar Damascus, dan is het overduidelijk dat Paulus geen man was die een zoekende ziel had. Dat Paulus niet een man was die al op alle mogelijke manieren voorbereid was. Paulus was een man die bruiste en brieste van vijandschap. Saulus dan blazende dreiging en moord, zegt Handelingen 9 vers 1. Hij brieste moord, dreiging, doodslag tegen de discipelen des Heren. Hij was een vijand van God. Een vijand van Gods kerk. En in zijn vijandschap dacht hij dat hij een geweldig werk deed. Een werk deed waarmee hij God verheerlijkte. Een werk deed waarmee hij de Heere, de God van het Oude Testament, hoge eer toebracht. Maar Paulus heeft het geleerd. Met al mijn godsdienstigheid. Met al mijn eigen gerechtigheid. Met al mijn ijver zogenaamd voor de zaak des Heeren. Heb ik moeten leren een ontijdig geborene te zijn. Veracht en afgeschreven. Niet levensvatbaar. Een dode vrucht. En de vraag komt tot ons. Gemeente zoals we hier zijn. Kennen we daar iets van? Van dat verfoeien van onszelf voor het aangezicht van de Heere. Kennen we onszelf? Oh, het wordt vandaag zo vaak gezegd. Ja, een Paulusbekering, dat gebeurt maar heel zelden. De Heere werkt op verschillende manieren. En dat is waar. Maar het wordt zo vaak gezegd met een achtergrond. Kijk, die dingen die Paulus beleefde, dat hebben wij niet nodig. Laat één ding heel duidelijk zijn vanavond, gemeente. Dat al is het waar dat de bekering en de roeping van Paulus iets heel bijzonders geweest is. Dat de Heere soms meer plotseling werkt als in een ogenblik. Soms meer geleidelijk. Dat God vele wegen heeft om zijn kerk toe te brengen. Toch als het gaat over de kern van de zaak. Dat er altijd, hoe verschillend de leiding in het leven ook zijn, onder Gods kinderen eenstemmigheid is. Ze leren zichzelf allemaal kennen als zondaar. Ze leren zichzelf allemaal verfoeien in stof en in as voor God. En ze leren allemaal hun zaligheid en heil verwachten van die enige naam. Die onder de hemel gegeven is, waardoor ze moeten zalig worden. En daarom moeten we die veelgehoorde uitdrukking, ja, een Paulusbekering, dat is iets heel zeldzaams, moeten we niet gebruiken om de wezenlijke kenmerken van de waarachtige bekering een beetje te camoufleren. Want er is reden voor de vraag, kennen we onszelf? Kennen we iets van deze gestalte van de apostel Paulus, waarin hij zichzelf verfoeit in stof en in as en zegt, er was geen leven in mij, er was geen waardigheid in mij, ik was een verachte, ondanks dat ik God meende grote diensten te bewijzen. Ik heb het geleerd, bevindelijk geleerd, met mijn hele hart geleerd. Al mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed voor God. Hebt u dat geleerd? Heb ik dat geleerd? Dat is de vraag die vanavond op ons hart moet branden. Want het kan zijn dat we heel godsdienstig zijn. Dat we zelfs menen te strijden voor de zaak van God. Maar dat ons strijden voor de zaak van God, onze religie met een kleine r, niets anders is dan gecamoufleerde vijandschap tegen God. En de Heere vraagt u en mij vanavond om onszelf in het licht van dit woord te onderzoeken. Wie zijn we? Waar zijn we mee bezig? Wie zijn we in het oog van God? Want in de ogen van mensen kunnen we iets lijken en iets schijnen. In het oog van onszelf kunnen we het aardig met onszelf geschoten hebben. Maar wie zijn we voor God? Hebben we onszelf leren kennen zoals we zijn in de ogen van God? Hebben we het met een verbroken hart en met een verslagen geest leren zeggen, o God, als het van mij afhangt, is het een onmogelijkheid, want ik, dood in zonde en misdaad. En ik kan niks anders produceren, niets anders voortbrengen dan zonde. Hebt u uzelf gezien in de spiegel van Gods wet? In de spiegel van Romeinen 3. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Is dat de Nathans vinger, de beschuldigende vinger van het profetische woord, aan het hart van u gericht geweest? Kennen we onszelf? Hoe juist vandaag is het zo nodig, dat we steeds weer vanuit het woord, vanuit het evangelie van Gods vrije genade gewezen worden op de noodzaak van het kennen van onszelf. Want zoveel mensen leven er langs heen, leven er overheen. Zo weinig onder de belijdende christenen, zoals men zichzelf noemt, komen op uit de diepte van het verbroken hart en van de verslagen geest. Want dat is niet alleen maar iets wat Paulus hier zegt, wat in het begin van het geestelijke leven geleerd wordt. Door de een dieper dan de ander. Maar wat toch in het begin van het geestelijke leven geleerd wordt. Dat wij zondaren zijn. Dat we schuldig staan. Dat genade onverdiend is. Maar dit is iets wat het gehele geestelijke leven beheerst. Verfoeien in stof en as. John Owen zegt het ergens niet zonder reden. Wat is het kenmerk van een christen? Vernedering. Wat is het tweede kenmerk van een christen? Vernedering. Wat is het derde kenmerk van een christen? Vernedering. En die mensen die God vrezen, leven het dichtst bij God, hebben het meeste kennis van God drieënig. Die het diepst vernederd zijn. Zoals de halmen op het korenveld, die de meeste vrucht dragen, het zwaarste buigen en het diepst bij de grond hangen. Dat ziet u van Paulus. Doordat Paulus zoveel van God ontvangen had, zoveel van God geleerd had, bleef hij zelf een niet en een nul voor God. En kon hij, als hij op zichzelf zag, nooit hoger komen. Ik ben een ontijdig geborene. Ik ben het waard om weggeworpen te worden. Veracht, niet levensvatbaar. Dood in zonde en misdaad. Paulus wist het. Daarom ben ik een ontijdig geborene. Daarom is mijn leven zo arm en zo leeg als ik zie op mezelf. Omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Omdat ik tegen God ben opgestaan. Omdat ik gezondigd heb. Ja, maar zegt u, Paulus, je weet toch dat je zonden vergeven zijn? Je hebt toch mogen zien op Christus? En je weet toch dat dat pak van je rug is afgerold? Waarom blijf je dan alsmaar door over zonde spreken? Paulus zegt, ja, die zonden die zijn vergeven. En dat is enkel genade. Maar het is toch een last wat mijn hele leven meedraag. Die zonden die laten in het leven van Gods kinderen littekenen na. En bijzonder wanneer u in uw leven en door God geroepen bent en bevrijd bent van bijzondere banden, dan zal de herinnering aan die banden, de herinnering aan uw boezemzonde, de herinnering aan speciale zonden uit uw eigen leven, soms als een litteken schrijnen in uw leven. Ik heb dit gedaan en daarom ben ik het niet waard om Gods zoon, om Gods dochter, om Gods kind genoemd te worden. Ziet u het? Paulus wist van de vergeving van zonden. Paulus wist dat God zijn zonde weggenomen had en geworpen had in een zee van vergetelheid. Maar hij kon zichzelf zijn eigen zonde nooit vergeven. En hij kon ze zeker niet vergeten. Want telkens weer komt het boven in zijn brieven, in het getuigenis dat we vinden in het boek van de Handelingen der Apostelen. Ik ben de minste, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Nee, dat is geen ziekelijkheid, zoals tegenwoordig zo vaak gezegd wordt. Dat is de bevinding van de heilige. Dat is de leer van de schrift. Want God herinnert ons telkens aan wie we zijn. Zoals de catechismus dat zegt in het stuk van de dankbaarheid. Waarom laat God zijn wet al zo scherpelijk prediken? Opdat we ons vernederen zouden. En een walg zouden hebben aan onszelf. Dat is wat Paulus beleeft. In de ogenblikken dat hij deze woorden neerschrijft. Ik, een ontijdig geboren. En daarom kan ik nooit hoger komen in mezelf. Dan een verloren zondaar. Waard om weggeworpen te worden. Dan een vernederd zondaar in stof en in as. Is dat uw leven? Of misschien zegt er iemand hier in de kerk. Ja, en toch. Al durf ik mezelf niet met Paulus te vergelijken. Toch zijn dit geen vreemde klanken voor me. Toch is er in mijn leven iets van die vernedering. Iets van dat buigen voor God. Iets van dat litteken. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Maar Paulus kon eraan toevoegen. Als een ontijdig geborene heb ik hem gezien. En dat kan ik niet zeggen. Dat ik onwaardig ben. Dat er van mij niets deugt. Dat mijn hart soms opborrelt van allerlei verkeerde dingen. Dat ik geen hand heb om te grijpen. En geen voet heb om te gaan op de weg des geloofs. Dat ik mezelf niet bevrijden kan. Daar mag ik toch iets van zien. Maar ik heb geen licht. Paulus, hoe heb je dat geleerd? Dat je in deze woorden zegt, en ten laatste is hij van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Wel luister. Paulus heeft het geleerd als we zeiden op weg naar Damascus. En dan moet u goed luisteren. Dat we vanavond helemaal niet zeggen willen dat ieder kind van God het precies zoals Paulus beleeft. Zo in een ogenblik. Dat er als het ware als een lichtende flits van de heldere hemel God Paulus tegenkomt en hem in een ogenblik arresteert en hem als een blinde 3 dagen en 3 nachten over de aarde doet gaan. Dat zijn de bijzondere omstandigheden van Paulus' bekering. Maar 1 ding is zeker. Dat als Paulus bekeerd wordt, als er mensen bekeerd worden, ze leren iets zien. Soms al heel duidelijk in het begin. Soms meer wanneer de Heere verder doorleidt. Maar ze leren iets zien van hun onwaardigheid. En van de hemelhoge schuld voor God. Ze leren arm worden. In hun eigen oog voor de Heer. En zo komt er plaats voor de Heer Jezus. Zo is er werk voor de Heer Jezus. Christus maakt zondaren arm. Opdat hij ze rijk zou maken. Denk niet dat de kennis van zonde. En de overtuiging van zonde. Dat dat dingen zijn. Die de Heere mensen wil leren. Omdat hij een lust heeft. Om ze te plagen. Om het moeilijk te maken. Om te kwellen. Maar de Heere vernedert zondaren. Opdat hij ze zou verhogen. Op zijn tijd. Luther zegt het zo mooi. God drukt zondaren met zijn linkerhand naar beneden. Opdat hij met zijn rechterhand hun hoofd op zou heffen. En ze zijn gunst zou doen aanschouwen. God laat ons onze armoede zien. Niet om ons in de wanhoop om te laten komen. Maar God laat mensen hun armoede zien. Omdat hij geen lust heeft in hun dood. Maar daarin lust heeft dat ze zich bekeren en leven. En dat gebeurt in Paulus' leven. Christus Jezus, die onbekend is voor hem, slaat Paulus neer op weg naar Damascus. Opdat hij in een ogenblik als het ware ziet wie hij is, een ontijdig geborene, schuldige voor God. Met al zijn religie en zijn godsdienst, plakend in zijn vijandschap. Maar zo wil Christus hem leren. O Paulus heeft niet ogenblikkelijk Christus gezien. Paulus heeft de stem van Christus gehoord. Toen dat licht aan hem opging daar aan de poort van Damascus, werd hij verblind door het licht en viel van zijn paard. En hij hoorde de stem, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En Saul, bevend en verbaasd zijnde, vraagt, Heere, wie zijt ge? En Christus antwoordt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ga naar de stad. En al daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En dan wordt die briesende, blakende Paulus als een kind de stad binnengebracht. Blind zit hij in een huis in de straat genaamd de Rechte. En hij eet niet en hij drinkt niet. Want die dagen en die nachten zijn tranen zijn spijzen. Omdat hij voelt en beseft en verstaat. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Maar ook al ziet Paulus het niet. Ook al heeft Paulus op dat ogenblik geen licht. Ook al ziet Paulus op dat ogenblik geen uitkomst. Christus is aan het werk in zijn leven. Christus is hem verschenen op de weg. Christus heeft hem neergeveld. Christus zal hem ook weer oprichten. En al zal Paulus het gedurende die 3 dagen hebben moeten zeggen: Heere, het is niet verdiend, ik ben een ontijdig geborene. Op datzelfde ogenblik is de Heere bezig om zijn dienstknecht Ananias voor te bereiden. Ga naar dat huis en spreek in mijn naam tot Saul van Tarse en zeg hem dat ik verzoening gevonden heb en dat ik zijn overtreding bedek. Zeg hem dat er vergeving is in mijn bloed. Zeg hem dat er genade is. Christus verschijnt dan s'avonds. O, inderdaad, allereerst op de weg om hem af te breken. Allereerst om hem van zijn paard te werpen. Allereerst om hem zijn godsdienst te laten zien en zijn schuld te laten zien. Maar Christus verschijnt ook door middel van zijn knecht en door middel van het woord gesproken door zijn knecht. Om de blinde open van ogen van Saulus te openen en hem zijn gunst te doen aanschouwen. En met dit in het hart en met dit in zijn geheugen schrijft Paulus de bewogen woorden neer hier in 1 Korinthe 15. En ten laatste is hij ook van mij als een onwaardige, als een schuldige, als een vijand, is hij ook van mij gezien. Gezien op de weg als een vertoornd zaligmaker. Gezien toen mijn ogen geopend werden in het huis aan de straat genaamde rechten, als een genadig koning. Ook van mij gezien. Voelt u het wonderen in doorklinken? Want het is verwondering die het hart van Paulus heeft vervuld. Als hij dit neerschreef, hij is ook van mij gezien. Ook van zo'n vijand. Zo'n briesend paard als ik. En opnieuw komt de vraag boven. Ja, Paulus, dat is nu wel duidelijk waar je de Heer Jezus gezien hebt, wanneer in je leven. Dat je hem gezien hebt eerst op de weg als een vertorende zaligmaker en daarna als een genadig zaligmaker. Maar hoe ging dat? Maar laten we letten op de woorden van onze tekst. Als Paulus zegt en ten laatste is hij ook van mij gezien. Dan is 1 ding heel duidelijk. Zeker als we de grondtekst een klein beetje zouden kennen. Dat het woord ook vertaald zou kunnen worden zo. En ten laatste is hij ook aan mij verschenen. En ten laatste is hij ook aan mij verschenen. Dan ligt de nadruk erop wat de Heere gedaan heeft. Nee, ik was niet op weg naar Damascus en stilletjes aan het overdenken. Hoe zal ik nu eens een blik slaan op de Heere? Hoe zal ik nu eens tot de Heere komen? Of mijzelf in een gestalte brengen dat ik op de Heere kan zien? De woorden van de tekst leggen de nadruk erop dat wat aan Paulus overkwam, dat begon in de hemel. Want als het aan Paulus gelegen had, dan was Paulus op die weg naar Damascus doorgehold en doorgehold en doorgehold. En als het aan u gelegen had, dan was u doorgeleefd in uw zonde. Waar begint de bekering? Op gebogen knieën, zegt u. Ja, dat is goed. Dat is waar. Maar diep doordacht, de bekering begint in de hemel. De bekering begint bij God. De bekering begint in de eeuwigheid. Waar de Heere in zijn soevereine genade zegt. En deze briesende vijand, die zal ik neervellen. Deze plakende vijand, die zal ik een halt toeroepen. Deze man die vertrouwt op zijn godsdienstigheid en daarin rust, die zal ik laten stoppen en hem neerwerpen op de knie. De bekering begint bij God. Want wij zouden doorgaan. Paulus zou doorgaan. Maar de Heere in de hemel zegt stop, Paulus. En als de Heere zegt stop, Paulus, stop, zondaar. Wie zal het keren? Christus Jezus is verschenen. Het is zijn werk, zijn genade. O, dat is zo nodig in uw leven. Dat Christus u tegenkomt. Dat Christus aan u verschijnt. Het is zo nodig dat u vraagt, Heere, open mijn ogen. En toon me wie ik ben en toon me wie u bent. Laat me zien wie ge zijt. Omdat ik, zoals Paulus, mezelf mag zien als een verloren zondaar. Als een afschrapsel, als een verworpene. Maar omdat ik ook mag zien op u. Open mijn ogen. Want alleen wanneer u mijn ogen opent en ik u zie, dan zal mijn hart gereinigd zijn en mijn ziel gered zijn. Dat is wat gebeurt met Paulus. Hij heeft Christus gezien omdat de paaskoning aan hem wilde verschijnen. Zich aan hem vertoonde in zijn toorn en in zijn liefde. En laten we dan ook opletten dat Paulus in 1 Korinthe 15 heel erg duidelijk maakt dat Christus aan hem verschenen is als de paasvorst, als de opgestane, als de triomferende koning. Jaren geleden is Christus verschenen aan vele mensen als de lijdende man van smart. Toen hij hier op aarde wandelde, toonde hij zich als de lijdende borg. Maar toen Paulus Christus leerde kennen, toen Paulus de stem uit de hemelen hoorde, heeft hij Christus gezien als een triomferende koning. En Christus, de paasvorst, die de dood heeft overwonnen, heeft juist ook in de bekering van Paulus laten zien dat hij een triomferend koning is. Christus heeft getriomfeerd over Paulus' eigen gerechtigheid. Christus heeft getriomfeerd over Paulus' godsdienstigheid. Christus heeft getriomfeerd over Paulus' vijandschap. Want hij riep het vanuit de hemel: Saul, wat vervolgt ge me? En plotseling zag Saul zijn vijandschap. Plotseling zag hij het erge, het vreselijke van zijn vijandschap. Christus heeft getriomfeerd over Paulus wil. Want voor zijn bekering was het in het hart van Paulus: wat ik wil zal gebeuren. Mijn wil is koning. Dat was de taal van de onbekeerde mens. Taal van de mens die ver van God afleeft. Mijn wil is koning. Maar als God gaat werken, dan wordt het niet meer, Heere, wat ik wil is goed, maar dan wordt het, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt gij dat ik doen zal? Triomferende Christus overwint alles in Paulus' leven. Godsdienst, vijandschap zijn wil. En is dat werkelijkheid geworden in ons leven. Dat Christus Jezus onze wil heeft overwonnen. Zijn we wel eens wat kwijtgeraakt. Wel eens wat godsdienst kwijtgeraakt. Wel eens wat wereldgelijkvormigheid kwijtgeraakt. Wat vijandschap kwijtgeraakt. Wat braafheid kwijtgeraakt. Zijn we de heerschappij, de koninklijke macht van onze wil wel eens kwijtgeraakt? Dat we niets anders konden doen dan konden vragen, Heere, ik kan niet meer verder. Maar wat wilt u nu dat ik doen zal? Wat wilt u nu dat ik doen zal? Hoe moet het verder met mij? Kijk, dat gebeurde bij Paulus. Toen hij de stem van de Heere hoorde. Toen de Heere aan hem verscheen. En daarom als er iemand hier in de kerk zit die moet klagen over de hardheid van zijn hart. Die zegt, ja, hoe zal mijn hart verbroken kunnen worden? En hoe zal mijn wil omgebogen kunnen worden? Er is zoveel dodigheid. Ik weet het vaak niet meer. Zie je dan niet? Nu de opgestane paasvorst aan Paulus is verschenen en Paulus wil en Paulus vijandschap en Paulus harde hart heeft verbroken, zou diezelfde paasvorst voor wie de dood een gemakkelijke vijand was, voor wie de dood geen hindernis was, zou deze paasvorst die de steen van het graf wegbrak, niet bij machten zijn om uw harde hart te breken. Niet bereidwillig zijn om uw wil om te buigen. Niet machtig zijn om zo tot u te spreken dat uw leven ging veranderen. Dat u neerviel samen naast Paulus. Dat uw hart vervuld werd met verdriet en uw ogen met tranen. En dat u met Paulus mee ging bidden, o God. Wat wilt gij dat ik doen zou? Zou dat niet kunnen? Is dat niet mogelijk bij de Heere? O, laat dat de les zijn die we vanavond meenemen uit de prediking. Wanneer we tobben met onszelf en geen licht hebben. Wanneer we tobben met de hardheid van het hart. Wanneer we tobben met de dwarsheid van onze wil. Heere, verschijn u aan me. Want toen Paulus u zag op weg naar Damascus, toen u aan Paulus verscheen, toen werd al zijn verzet overwonnen. Al zijn kwade gedachten, zijn wil. Wat zou u dan niet gelukkig zijn? Als u alles verliezen mocht. De koudheid van uw hart. De dwaasheid van uw leven. De blindheid van uw ogen. En naast Paulus mocht buigen en zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Maar dat is niet het enige wat de Heere aan Paulus duidelijk maakt als hij aan hem verschijnt. Hij verschijnt als triomferende koning, hebben we gezegd. En dat blijkt vooral hierin dat heel Paulus leven ondersteboven gaat. Dat Paulus een man wordt die leert buigen en zegt, o God, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar de Heere verschijnt ook aan Paulus na die 3 dagen tobben daar in de woning aan de stradenrechte. Als de triomferende vorst om zijn ogen te openen. En hem te laten zien dat hij nu inderdaad gezondigd heeft. Maar er is vergeving bij mij. Ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat u in het verderf neerdaalt. Ik heb genade gevonden. En dan toont de Heere als het ware aan Paulus door middel van de prediking van Ananias. Dat hij is opgestaan. Maar dat de opgestane Christus in zijn handen de littekenen draagt van zijn kruisiging, van zijn lijden. Dat in zijn voeten de tekenen zichtbaar zijn van de nagels. Dat de speer zijn zijde heeft doorstoken. Hij verschijnt aan Paulus als de genadige priester. Als de genadige hoge priester. Als het lam. Als de bruidegom. Die deze zondaar Paulus lief heeft met heel zijn hart. En die je door middel van zijn dienstknecht Ananias aan Paulus duidelijk maakt. Als de schellen van zijn ogen vallen. Paulus, ik heb je gezien toen je voortraasde in je vijandschap. Maar ik heb je ook gezien met een verheugd hart. Toen je daar op je knieën in de woning aan de rechte straat riep om genade. Je was met je zuchten, met je zorgen voor mij niet verborgen. Je stond met al je nood en met al. Je was met je zuchten, met je zorgen voor mij niet verborgen. Je stond met al je nood en met al het onmogelijke in mijn handpalmen gegraveerd. Met mijn zuchten, met je zorgen, niet verborgen. Ik wist het alles. En nu kom ik, Paulus, om mezelf te openbaren aan je. En om mezelf te tonen aan je. En om te laten zien, bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zult u het niet vergeten, dat de soevereine Paaskoning, dat Christus die nu in de hemelen is en daar regeert aan de rechterhand van zijn vader met majesteit en met macht, dat hij regeert met doorboorde handen, met de littekenen van kruis en lijden in zijn handen en dat hij zichzelf wil openbaren als de Zoon van God bij wie verzoening is. In wiens handen, in wiens voeten, in wiens hart de genade is. Waardoor zelfs de grootste van alle zondaren gered en gereinigd kan worden. O, u die topt over de vergeving van zonden. U die uzelf misschien afvraagt, zou God aan mij wel genade willen bewijzen? U moest het eens weten, dominee, hoe het in mijn leven allemaal gegaan is. En dan misschien niet eens erg gezond. In de zin van dat u openlijk midden in de wereld geleefd hebt. Daar bent u voor bewaard. Maar u weet het. Er zijn zoveel dingen die voor anderen verborgen zijn. Zoveel heimelijke zonden in uw hart. En er is vooral ook de zonde van ongeloof. De zonde van verzet tegen God. De zonde van het verachten soms. Van het welmenend woord van zijn genade. Ach, er is zoveel. Zult u één ding niet vergeten. Dat Christus Jezus, de Zoon van God, zichzelf wil openbaren als een God van genade en waarheid. Als een grote hoge priester die zijn halde uitstrekt en mild schenkt en niet verwijt. Dat zijn hartelijke begeerte is om dat te doen, om zondaren op te zoeken, om hun ogen te openen, om hun hoofd uit het stof op te richten en hun zijn gunst te doen aanschouwen. Dat is zijn liefste werk, dat is zijn genadewerk. En zou hij dan u niet op kunnen zoeken, zou hij dan u niet aan kunnen zien? Zou hij dan u niet op kunnen trekken uit de diepste nood? Ach, wat is het nodig dat we tot hem zouden vluchten. Tot een Heere Jezus Christus die voor ons verborgen kan zijn. Zoals hij ook voor Paulus lang verborgen gebleven is. Roepen tot een onbekende Christus. Die we persoonlijk nog niet kennen. Heere, ontferm u mijn, zonen Davids, gedenk mijn. En dan is het, zoals Paulus het beschrijft in de woorden van onze tekst, dan is het een Bijbels gegeven, een Bijbelse waarheid, dat deze hoge priester aan de grootste zondaar wil denken. Hoort u het niet in onze tekst? En ten laatste is hij van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dat is als een klok van genade die het zegt tot u bestredene, aangevochten zondaar. Hoor je het? Hoor je het? Het kon voor mij. Het kon voor mij, brute zondaar, vervolger van de gemeente. Zou het voor u dan niet kunnen? Paulus zegt het ergens anders. Ik ben de grootste van alle zondaren. Met andere woorden, zelfs voor mij kon het. Zou het dan voor u niet kunnen? Misschien hebt u het wel eens uit de mond van een kind van God gehoord. Want als Gods kinderen dicht bij de Heere leven en veel kennis van Gods genade opdoen, dan zijn ze mild en ruim. Dan heeft uw oude vader of uw oude grootvader het misschien wel gezegd. Toen God hem zelf veel gaf. Mijn jongen, meisje, zul je die God van je vader, die God van je grootvader zoeken? Want het kon voor mij. Zou het voor jou dan niet kunnen? Dat is wat Paulus zegt in deze woorden. Hij is van mij gezien. Zul je de God van Paulus zoeken? Want het kon voor mij. Zou het dan voor u niet kunnen? Paulus daalt af met deze woorden. Om het tot aangevochten Korintiërs. En ook in 1983 tot aangevochten mensen te zeggen, kom voor mij. Hij is van mij gezien. Ik heb hem gezien als koning. Ik heb hem gezien als priester. Ik heb hem gezien als bruidegom. Ik heb hem gezien als hem die mijn ziel lief heeft. Ik heb hem gezien als hem die mij reinigt van het verderf. Zou dat voor u niet kunnen? O Paulus, drukt het op uw hart. Het woord zelf drukt het op uw hart. Opdat we het bij hem zouden zoeken. En omdat Paulus Christus gezien heeft. Omdat Paulus wil overwonnen is. Omdat Paulus hoofd is opgeheft en de schellen van zijn ogen zijn gerold. En hij Christus Jezus gezien heeft als borg en zaligmaker. Gezien heeft dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Daarom kan Paulus verder leven. Daarom kan Paulus ook sterven. Zonder Christus kun je niet leven. Niet echt leven. Wat mensen tegenwoordig leven noemen. Ach, dat is wat spinnerig. Het heeft geen waarde, geen vastheid. Zonder Christus kun je niet leven. Zonder Christus kun je zeker niet sterven. Want sterven buiten Christus is een eeuwig zielsverderf. Paulus kon leven. Paulus kon sterven. Want hij had Christus gezien. En hij zegt het straks in zijn zwanenzang. Aan het eind van zijn leven, Job na. Job, die man op zijn aschop. Die in het leven niets dan moeite en verdriet had. Nadat Satan hem bezoeken en tuchtigen kwam. Job zegt het in het geloof. Als hij vooruit ziet. En ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. de welke ik voor mijn aangezicht zien zal. En mijn ogen zullen hem zien. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wat zegt Job? Straks, als dit mijn laatste lichaam doorknaagd als het nu al is, volledig doorknaagd zal zijn. Als ik sterven ga, dan zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Waarom niet Job? Waarom zal die God, die zaligmaker, geen vreemde voor je zijn? Wel zou Job zeggen, ik heb hem in mijn leven al leren kennen. En hetzelfde bij Paulus. Paulus heeft Christus gezien als een ontijdig geborene, als een verloren mens. En daarom kan hij met Job mee zeggen. En ik weet, mijn verlosser leeft. En als ik straks sterf, dan zal ik hem zien. Mijn oog zal hem zien zoals hij is. En dan zal ik het zeggen, en de helft was nog niet aangezegd. Toen ik hem in mijn leven gezien heb, als zaligmaker, als koning, als bruidegom, wat een wonder was het. Maar nu mijn oog hem ziet zoals hij is, de helft is me niet aangezegd. O kinderen van God, die hem gezien hebben, al gaat het door veel strijd en soms door donker heen. Het gaat goed met Gods kerk. Heel goed. Want uw ogen hebben hem gezien. Hij heeft uw hoofd opgeheven. En u zijn gunst doen aanschouwen. Straks zult u hem zien. Geen vreemd. Met deze ogen. En uw hart zal vol zijn. Vol zijn. Van de kennis van deze Heer. O, mag u daar iets van zien. Wat bent u gelukkig. En als u er niets van ziet. Haast u. Om uw levens wil. Want nog wordt het woord gepredikt. En nog zegt Paulus het door het licht van de Heilige Geest. God wil zich tonen. Wil zich openbaren. Aan verloren mensen. Aan ontijdig geboren. Mensen dood in zonde en misdaad. Opdat ze hem zien. Want hij heft mijn hoofd omhoog. Hij doet me zijn gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoor. Mijn gebed. Amen.
Oh.
Aan het einde van deze dienst komen we tot u om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat u ons dit hebt willen schenken. Dat we uw woord hebben mogen onderzoeken en dat we hebben mogen luisteren naar uw woord, wat met alle eenvoud en in alle gebrek gepredikt is. Wilt u het zegenen, Heere, opdat we onszelf mogen leren kennen voor het eerst of ook opnieuw. Dat we de schuldbrief thuis krijgen. Dat we weten voor u wie we zijn. Maar wilt u ook ons hart vernieuwen, dat de koning zich mag openbaren aan ons en we het mogen leren bidden, Heere, ik weet het niet meer. Wat wilt u dat ik doen zal? Wilt u onze ogen openen, of meer openen, opdat we de koning mogen zien in zijn schoonheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn gepastheid, want bij hem is de fontein van genade. Dank, Heere, dat u ons deze dienst hebt willen geven. Wilt u de naprediker zijn van uw woord? Ga met ons als we elkaar verlaten en deze plaats verlaten. En wil u op ons neerzien in uw goddelijke gunst. Om Jezus wil bidden we het van. Amen. Psalm 138, het derde vers is onze slotzang. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van 's Heere wegen, 138:3. Gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.